Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 99, vers 1, 2 en 8. God de Heere regeert. Beeft gij volken, eert, eert zijn hoog bestel. Het tweede, God die helpt in nood. En het achtste vers geeft dan eeuwig eer. 1, 2 en 8 van Psalm 99. Wij doen u met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we uit Psalm 2, het laatste, dat is het zevende vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heere. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Daarna volgt de schriftlezing, die is deze avond uit Romeinen 13. Schriftlezing is dus Romeinen, het 13e hoofdstuk, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 2, het 7e vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Romeinen 13. Alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen, want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat. En die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vreze, de goede werken, maar de kwade. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben. Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vreest, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs. Want zij is Gods dienares. Een wreekster tot straf dergene die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn. Niet alleen om de straf, maar ook om des gewetens wil. Want daarom betaalt gij ook schattingen. Want zij zijn dienaars van God in ditzelfde gedurig bezig zijnde. Zo geef dan een iegelijk wat gij schuldig zijt. Schatting die gij schatting. Tol die gij de tol. Vrezen. Dien gij vrezen, eer dien gij eer schuldig zijt. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want dit, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niet begeren. En zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit. Gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. En dit zeg ik te meer, dewijl wij de gelegenheid destijds weten, dat het de ure is dat wij nu uit de slaap opwaken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabijgekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, maar doet aan de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Vanavond worden we geroepen om voor de laatste maal stil te staan bij wat de catechismus zegt over het vijfde gebod. En het zal vanavond gaan over het gezag van ouders en ook van de overheid. En de tekstwoorden kunt u vinden in Efeze 6. Daarvan de versen 5 tot en met 9. Efeze 6, de versen 5 tot en met 9. Efeze 6, vers 5 tot en met 9, daar lezen we: gij dienstknechten, zijt gehoorzaam aan uw Heere naar het vlees, met vrezen en beven, in eenvoudigheid uws harten gelijk als aan Christus. Niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil van God van harte, dienende met goedwilligheid de Heere en niet de mensen, wetende dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelfde van de Heere zal ontvangen, het zij dienstknecht, het zij vrije. En gij, heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging, als die weet dat ook uw eigen Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij hem is. Tot zover de woorden van onze tekst, en we lezen ook het woord van onze Heidelberger, wat hierop gegrond is, zondag 39, vraag en antwoord 104. Zondag 39, vraag en antwoord 104. Wat wil God in het vijfde gebod? En dan luidt het antwoord: dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn alle eer, liefde en trouw bewijzen en mij hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het God belieft ons door hun hand te regeren. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen en om zijn leiding. Heren, wij zijn deze avond samengekomen om in de serie preken over de Heidelberger catechismus voor de laatste maal aandacht te schenken aan het vijfde gebod. We hebben nagedacht over wat dit gebod zegt voor de gehoorzaamheid die kinderen hun ouders verschuldigd zijn. Over de plichten die ouders hebben ten opzichte van hun kinderen. En het zal nu breder en dieper gaan over het gezag van ouders en van allen die gij over ons gesteld hebt. Hoe dat gezag uitgeoefend dient te worden en hoe wij met behoorlijke gehoorzaamheid aan allen die boven ons staan ons hebben te onderwerpen. Heren, wanneer wij over deze dingen na mogen denken, dan raken we aan dingen die in onze tijd bijzonder gevoelig liggen. In deze losgeslagen wereld, waar het gezag wankelt en waar de anarchie alom rondom zich tast, ons beïnvloedt, onze gezinnen beïnvloedt, de kerken beïnvloedt, worden wij geroepen om uw woord te laten spreken. Heere, geef dat uw woord dan ook spreken mag vanavond. Dat wij ons niet laten leiden door eigen gedachten of door eigen liefhebberijen, zelfs niet door eigen zorgen. Maar dat het woord van u over het gezag aan ons hart gelegd mag worden. Onderwijzend, want er is veel wat uw woord over deze dingen zegt. Overtuigend, want er is veel wat uw woord over deze dingen zegt, wat radicaal indruist tegen de geest van de tijd waar het recht struikelt op de straten. Maar ook vermanend om midden in deze wereld bij uw woord te leven. En ook vertroostend dat wat ook de wereld zegt over het gezag van u en het gezag van het woord. En het gezag van het woord ook over het politieke en maatschappelijke leven. Wat er ook gespot wordt. Wat er ook ingesnoerd wordt aan vrijheden. Dat uw woord toch de overwinning zal behalen. Heere, leer ons dat vanavond zien vanuit uw eigen getuigenis. En daarvoor buigen. En wil u dan ook geven dat alle vermaning en onderricht wat in dit aspect van het gebod ligt opgesloten, allereerst in ons persoonlijke leven zijn betekenis mag krijgen. Dat het ons dringen mag tot overdenking van deze dingen, tot vernedering voor u, tot waarachtige bekering. Dat het ons ontdekt aan de oerzonde van ons verloren bestaan, de ongehoorzaamheid en de opstand tegen het wettig gezag. Want zo is het in het paradijs begonnen. En dat het ons mag tonen. Die ene, die gehoorzame borg. Die tot in de dood gehoorzaam geweest is. Opdat hij rebellerende Adamskinderen zou bevrijden van de vloek van de wet. En een nieuw hart zou geven. Wat het van harte leert bidden, Heere, verenig mijn hart tot de gehoorzaamheid, tot de vrezen van uw naam. Heere, laat de praktische en de geestelijke lessen, die in dit onderdeel en in dit onderricht liggen opgesloten, zo gezegend mogen worden. Wil ons in de prediking alles geven wat nodig is. U weet, Heere, hoe het ook in onze eigen gedachten en in ons hart is. U weet hoe we altijd, maar ook bijzonder vanavond weer, de hulp en de leiding van uw geest nodig hebben. Wil u ons voorgaan met uw heilicht. En dat de bazuin van het woord geen onzeker geluid mag geven. Heere, geef ook dat de ernst van de boodschap die er ook in door mag klinken, in alle liefde en gedrongen door u gepredikt mag worden. En wil u onze harten en onze oren openen. We bidden u, Heere, voor de gehele gemeente. We dragen allen aan u op. We bidden of u ook in deze week, waarin velen van onze kinderen vakantie mogen hebben, uw bewarende hand over ons allen mag zijn uitgestrekt en wil u ons allen bewaren en beschermen. We bidden u, Heere, voor de kerken. We smeken of u het gezagvolle woord van u, onfeilbaar, voluit Gods woord in mensentaal, onder ons wilt laten. En de eerbied voor dat gezag, voor het heilige getuigenis, op onze harten wilt schrijven, onuitwisbaar daarin wil griffen. En dat onze kerken bewaard mogen worden bij het onfeilbare woord van u. En eerbied voor dat onfeilbare woord. Wil u de prediking van dat woord, zoals die op deze dag plaats mag vinden, daartoe ook gebruiken. En laat de prediking helder, schriftuurlijk, geestelijk onderscheidend mogen zijn en dat zo ook naar uw woord de gemeente onderwijs ontvangen mag. Wil u het woord zegenen, Heere, tot aan de uiteinde van deze wereld. Laat uw koninkrijk mogen komen op de zendingsvelden, in de donkerte en de duisternis van ons eigen vaderland, waar zoveel mensen van het klare getuigenis van uw woord zich hebben afgewend of ervan vervreemd zijn. wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen en zijn loop mag hebben onder hen die tot het oude volk van Israël behoren. Zegen ook ons land en ons volk. Heren, we worden deze dagen heel in het bijzonder stilgezet bij alles wat u in ons land en volk gedaan hebt in het verleden. Bij de Koninginnedag worden we herinnerd aan de bijzondere band die u gaf door ons het Oranjehuis te geven en ons volk aan het Oranjehuis. En we dragen onze vorstin koningin Beatrix aan u op met heel haar familie. Heren, wil u geven dat ook daar, in de harten van koningin, prinsen, mensen van koninklijke bloede, het mag leven wat we gezongen hebben. God de Heere regeert. En dat ook zij mogen leren bukken voor de Heere der Heren en de Koning der Koningen. Heren, dat is het grootste geschenk wat ook het vorstenhuis op de koning in de dag zou kunnen ontvangen. Wil u, heren, denken aan onze regering. De regering in Den Haag, de provinciale regering, onze plaatselijke regering. Zij hebben een ambt van u ontvangen. We hebben het gelezen dat de overheid het zwaard van u draagt, de zwaard macht, en dat niet te vergeefs. Heren, geef dat de overheid dan ook dienstknecht van u mag zijn. Want zo hebt u het overheidsambt en de regeringstaak gegeven. En wanneer er dan deze week, op de dag waarop wij de gevallenen herdenken in de laatste wereldoorlog, in de Eerste Kamer gesproken wordt over het wetsontwerp Algemene Wet Gelijke Behandeling, waar een geweldige spanning in zichtbaar wordt tussen de grondrechten. Het grondrecht van de vrijheid van godsdienst, van oudst het hoogste in onze Nederlandse samenleving. En het recht van geen discriminatie, dat de overhand lijkt te gaan krijgen over het recht van de vrijheid van godsdienst, als u het niet verhoedt. Heren, wil u geven dat de senatoren in de Eerste Kamer de wijsheid ontvangen mogen om te oordelen niet naar de inzichten van mensen, maar naar u, de grote koning, en naar het gezag van uw heilig woord. En wil u geven dat er daarom heel in het bijzonder tijdens deze dagen gebed mag zijn voor hen, opdat wij naar het wel bijzonder sprekende woord van de apostel een stil en gerust leven niet alleen mogen hebben, maar ook mogen houden. Heere, geef dat de tendensen die niet alleen voor een deel in deze wet zichtbaar lijken te worden, maar die ook in heel het politieke gebeuren en in uitspraken van de rechterlijke macht zichtbaar worden, waar uw woord en de eerlijke, eerbiedige uitleg daarvan de mond gesnoerd dreigt te worden. O God, bewaar ons voor die ontwikkeling. Bewaar ons ervoor dat de stem van de goddeloosheid vrij uitspreken mag en uw gezagsvolle woord gemuilkorfd zou worden. Heren, we hebben het er als Nederland naar gemaakt dat het die kant op zou gaan. We hebben het er ook als christelijk Nederland naar gemaakt. Want we belijden voor u dat wij niet geweest zijn die we moesten zijn. Dat er van de kerk zo weinig sprekende en jaloersmakende kracht uitgaat. Dat het woord met gezag zo weinig doorklinkt in de levens van hen die tot de kerk behoren. Dat zo weinig zichtbaar wordt dat wij onder het woord begeren te buigen. We belijden het. Dat er zoveel schuldige spraakverwarring is in het jammerlijk verdeelde christendom van onze dagen. We belijden het dat er zoveel duisternis is onder hen die uw naam ootmoedig vrezen. Duisternis door de zonde. En dat daardoor het gezag van uw woord op alle terreinen van het leven zo weinig doorklinkt en oplicht. Heere, wat is er reden om onze schuld te belijden? Want het oordeel begint bij uw huis. Maar heb erbarmen over ons. Heb erbarmen over Nederland. Heb medelijden, Heere, in toorn met ons volk. En behoed het voor verder wegleiden op de weg van de anarchie, van de wetteloosheid, die de weg is naar de dictatuur van de goddeloosheid. En wil u geven dat het woord van vanavond ons daarin onder deze omstandigheden ook vermanen mag en de weg mag wijzen. Heere, zegen het woord vanuit onze oude catechismus, vanuit uw getuigenis. We willen ook uw naam erkennen, Heere, dat wij als Nederland deze week niet alleen herdenken mogen aan hen die hun leven gaven voor de vrijheid, ook de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs in de knechting onder het Duitse juk. Maar ook mogen gedenken dat het bijna 50 jaar geleden is dat u bevrijding gaf, vrijheid. Heere, u hebt die vrijheid gegeven, stil en gerust leven geschonken. Vergeef, Heere, wanneer in ons land en in ons volk en ook onder ons die vrijheid zo vaak misbruikt werd. Naar het vlees en niet naar de geest. Geef, Heere, dat we de schat van de vrijheid, van het breken van het juk, van het in vrijheid u mogen zoeken en u mogen dienen, van de vrijheid van schriftuitleg en de vrijheid van de verkondiging van het onfeilbare woord, mogen waarderen en mogen smeken of u het onder ons wilt laten. Heere, we bidden het in het licht van ons tijdsgewricht. Niet omdat wij redenen hebben om onszelf te beroemen. Want alles wat er aan zonde en schuld is getuigt tegen ons. Maar zie gij ons aan in die ene koning, de gehoorzame zaligmaker, die regeert rechtvaardig, wijs en zacht, die zijn ellendigen zal beheren en hun recht doen op hun klacht. Heere, hoor ons om die koning, om Jezus wil. Amen. Psalm 82, het eerste, tweede en het derde vers willen we samen zingen. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en voor zijn dienst. 82, 1, 2 en 3. Thank you. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 72, het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn. Gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Psalm 72, het zesde vers. Geliefde gemeente, ik vertel u weinig nieuws wanneer ik vanavond begin met te zeggen dat wij in een tijd leven waarin het woord gezag heel anders wordt ingevuld dan vroeger. In de jaren 60 sprak men wel van een gezagscrisis. En die was toen zeker ook gaande. Misschien leefde toen nog de gedachte dat het in allerlei snelle maatschappelijke ontwikkelingen alleen maar ging over andere vormen van gezag en anders denken over het gezag van de overheid en van de kerk. Maar we zijn er nu zo'n kleine 30 jaar later wel achtergekomen dat er achter die gezagscrisis van de jaren 60 heel wat meer schuil ging. Men spreekt tegenwoordig van een totale omslag in de cultuur, waarin alles wat vroeger vaststond, nu onzeker geworden is. En wat dat betreft is het treffend wat we zojuist gezongen hebben over het wankelen van wat zeker is. Zo beleven veel mensen de tijd waarin wij leven. Niet slechts een gezagscrisis waarin anders over het gezag gedacht wordt als vroeger, maar een crisis van de zekerheden. Een omslag in het hele leven. Weet u wat daar de oorzaak van is? Nee, ik wil het vanavond allemaal niet te simpel maken. Maar de oorzaak daarvan is ten diepste dit, dat het gezag, Gods gezag, of heel precies gezegd, het gezag van de schrift voor hart en leven, dat in brede kring aan het wankelen geraakt is. Het is in de politiek en in de maatschappij begonnen. En het is in de kerken doorgetrokken van hoog tot laag. En er is vandaag aan de dag geen kerk te noemen waar de invloeden van die omslag in het denken over het gezag van God en over het gezag van zijn heilig woord niet hun sporen trekken en hun invloeden nalaten. En midden in die benauwenis, waarin de zekerheden wankelen omdat het gezag van het woord is gaan wankelen en omdat het gezag van God is gaan wankelen, worden wij geroepen naar de orde van de behandeling van ons oude leerboek om na te denken over het gezag als komend van God. Daar zal vandaag vrijwel niemand in onze samenleving, buiten misschien de gereformeerde gezindte, nog enig oog voor hebben. Men haalt er de schouders voor op. Maar wie hij of zij ook is, die er de schouders voor ophaalt, wij worden vanavond in de naam van de drie enige God stilgezet bij het feit dat alle gezag komt van God. En wij hebben ons aan het goddelijk gezag te onderwerpen. Of wij koning, koningin, eerste minister of politicus zijn, of jongen, meisje op school, lid van een kerk, werkend in een bedrijf. Alle gezag komt van God. Hoe moeten wij tegen dat gezag aankijken? En hoe worden wij door het gebod van de Heere verplicht om met dat gezag om te gaan. We willen er vanavond vanuit het woord van God en vanuit de belijdenis iets van zeggen. Het vijfde gebod en de plaats van het gezag. Drie dingen voor de verhoudingen in de maatschappij, voor de taak van de overheid en voor het ambt in de kerk. Het vijfde gebod en de plaats van het gezag. Voor de verhoudingen in de maatschappij, voor de taak van de overheid en voor het ambt in de kerk. Zoals de meesten van ons weten zijn we bezig, de derde keer vanavond, met de behandeling van het vijfde gebod zoals dat uitgelegd wordt in onze Heidelberger catechismus. En de eerste keer dat we hierover nadachten, werd de nadruk erop gelegd wat dit gebod eert uw vader en uw moeder inhield voor de kinderen, de plichten van de kinderen. De tweede maal hebben we vooral stilgestaan, wat betekent dit gebod voor de taak van de ouders? En nu willen we de behandeling van dit gebod afronden met enkele gedachten over de waarde van het gezag. En er is al een reden voor om dat vanuit onze catechismus heel nadrukkelijk aan de orde te stellen. Want we hebben gezien dat onze catechismus ervan uitgaat dat ouders gezag ontvangen hebben van God. De Heere God heeft eigenlijk iets van zijn heerlijkheid op hen gelegd. En daarom zijn ouders, om dat oude woord te gebruiken, in zekere zin vicarii dei, plaatsbekleders van God. God regeert ons als kinderen allereerst door middel van onze ouders. En daarom zijn kinderen van Gods wegen geroepen om aan hun ouders gehoorzaam te zijn en hen alle eer, liefde en trouw te bewijzen. En nu is het zo dat in het oude denken van de gereformeerde theologen uit de tijd van de Heidelberger en daarna, dit ouderlijk gezag eigenlijk het model is voor alle gezag. U leest dat ook in de Heidelberger wanneer gezegd wordt in het begin van het antwoord dat ik mijn vader en moeder en allen die over mij gesteld zijn alle eer, liefde en trouw bewijzen. Dan wordt het gezag van alle anderen die over mij gesteld zijn in nauw verband gezien met het gezag van vader en moeder. God is de bron van dat gezag. Hij verleent vader, moeder en overheden het gezag. Maar het vaderlijke en het moederlijke gezag, als ik het zo noemen mag, staat model voor alle andere gezag in de samenleving. En dat is ook heel duidelijk te illustreren vanuit de Bijbel, vooral vanuit het Oude Testament. In de vroegste geschiedenis van het Oude Testament lezen we dat God uit één enkele man en één enkele vrouw een heel volk tot aanzijn riep, Abram en Sarai. En Abram en Sarai waren de vader van Isaac. Jazeker. Maar later, als Isaac ook kinderen krijgt en Jacob ook kinderen krijgt, dan wordt Abram genoemd de aartsvader. Of, met het vreemde woord wat de meesten van u kennen, de patriarch. En daar hebt u de overgang van ouderlijk gezag naar min of meer politiek gezag. Abram was de vader van Isaac. Ouderlijk gezag. Maar als de gezinskring zich uit gaat breiden en er kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen komen, dan worden Abraham, Isaac en Jacob, ze worden de patriarchen genoemd, de aartsvaders. De vaders die gezag hebben, betekent dat woord patriarch letterlijk. En dan is het zo dat beslissingen met betrekking tot wat wij zouden noemen maatschappelijke problemen door de patriarch genomen worden. Hij is als het ware de ongekroonde koning die gezag heeft over de stam en over het volk dat uit hem voortkomt. En eigenlijk is het in de Bijbel maar één stap van de patriarchen de gezagsdragers uit de vroege geschiedenis naar het latere koningschap. En als Mozes in de koningswet vastlegt wat een koning van Israël moet doen en wat hij niet mag doen, dan treft ons een hele nauwe overeenkomst met dingen die de Heere tot de patriarchen gezegd heeft. Een patriarch moest leven naar de wet van God en zijn nakomelingen leiden in overeenstemming met de wet van God, en zo moest ook later de koning dat doen. Zo is het gezag van de ouder overgegaan naar de gezagsdrager in de Bijbel. En op alle mogelijke manieren zou het duidelijk te maken zijn dat er ook in de geschiedenis van de wereld een nauw verband bestaat tussen vaderlijk gezag, aartsvaderlijk gezag en politiek gezag. Ja, kan iemand tegenwerpen? Inderdaad, maar die oude structuren, die oude opvattingen over het gezag, zoals die in de Bijbel te vinden zijn, en zoals die ook in vele oude culturen op een iets andere wijze te vinden zijn, die hebben voor vandaag toch geen betekenis meer. Wij leven in een heel andere tijd. Om maar één ding te noemen, wij kennen het hele instituut van de aartsvader of van de patriarch niet meer. Misschien nog ergens in het oerwoud levende stam, in Irian Jaya of iets dergelijks. Maar in de westerse samenleving is dat lang uitgestorven. Zelfs het koningschap lijkt zijn dagen gehad te hebben en heeft in heel veel landen alleen nog maar een zekere ceremoniële betekenis. Echt gezag hebben de koningen niet meer. Bovendien, niet alleen zijn allerlei instellingen van gezag verdwenen, het koningschap, het aartsvaderschap, maar ook het denken over het gezag heeft een hele grote verandering ondergaan. Vroeger kon één man het gezag hebben. Eén koning, zijn woord was wet. En we weten misschien nog van de geschiedenislessen uit de tijd dat we op school zaten, en de jongelui weten het, misschien moeten ze het net leren voor hun examen. Over Lodewijk de XIV en zijn tijdgenoten die het hadden over het goddelijk recht, het droit divin. Het goddelijk recht van de koning die het absolute gezag had. Of we denken aan machtige staatshoofden wie er wil wet was. En dan hoeven we niet eens zo ver terug te gaan in de geschiedenis om te weten dat er gezag was. Gezag waarbij een knip van een vinger een gezagsdrager kon beslissen over dood of leven van zijn onderdanen. Zoiets bestaat niet meer. Nee, inderdaad. Zoiets bestaat niet meer. En daar hoeven we niet in alle opzichten over te treuren natuurlijk. Elke ontwikkeling, ook elke vernieuwing in het denken over gezagsverhoudingen is op zichzelf niet verkeerd. Als ons denken, ook onze vernieuwing van het denken over het gezag, maar aan de schriften onderworpen is. Om heel duidelijk te zijn en heel concreet te zijn, als wij nadenken over de gezagsverhoudingen in onze tijd en die vergelijken met de gezagsverhoudingen in het verleden, dan behoeft het niet verkeerd te zijn dat het koningschap veel van zijn betekenis verloren heeft. Nergens in de Bijbel wordt geleerd dat de enige juiste vorm van de regering het absolute koningschap is. Of dat de beste vorm van de regering een democratie is. Dat leest u ook nergens in de Bijbel. Bovendien is het zo, wanneer het over de gezagsverhoudingen in de samenleving gaat, dat op bepaalde punten beslist wel verbeteringen naar boven gekomen zijn. Denkt u alleen maar aan de woorden van onze tekst, waar gesproken wordt over de verhouding tussen arbeiders en heren, of om het letterlijk aan te halen, gij dienstknechten zijt gehoorzaam. Nou, die dienstknechten, dat was niet gewoon dienstpersoneel, maar het woord wat hier in de oorspronkelijke tekst staat, luidt letterlijk slaven. Het is een grote zegen. dat de slavernij is afgeschaft. En dat eerst in Engeland William Wilberforce, trouwens een oprecht kind des Heren, de grote motor geweest is, als ik het zo noemen mag, tegen de afschaffing van de slavernij. Gode zij dank dat dat soort onmenselijke toestanden, waarvan we alle wel wat verhalen kennen, niet meer bestaat. En elke vorm van emancipatie is ook niet af te wijzen. Wanneer in de Bijbel de plaats van de vrouw veel hoger is dan waar dan ook in de samenlevingen van die tijd, dan duidt dat al aan dat de Bijbel weliswaar de man en de vrouw een onderscheiden plaats toekent. Met een eigen karakter. Maar dat de Bijbel geen aanleiding geeft om de vrouw te knechten en tot een slaaf te maken van de man, zoals het in het Oude Oosten in vele culturen was. En een zekere bevrijding van onbijbelse toestanden in het verleden is zeker niet verkeerd. Net zo min dat het verkeerd is dat bijvoorbeeld kinderarbeid is afgeschaft. En de industriële slavernij die er aan het einde van de vorige eeuw met name was, een halt is toegeroepen. Laat het duidelijk zijn, gemeente, dat wie bijbels wil denken over de grote vragen van het gezag, ook de dingen in het licht van de schrift eerlijk moet wegen. Maar weet u wat wel van de grootste betekenis is? Ik heb het al gezegd, maar ik onderstreep het. Dat we bij alles wat verandert en wat blijft, dat we te midden van iets van de benauwenis van de tijden die we zeker ook in onze dagen beleven, ons denken over het gezag en over de gezagsverhoudingen niet laten bepalen door de heersende mode. Of door wat de media of de politiek ons voorzetten. Maar dat wij en binnen de kerk en in de samenleving ons laten gezeggen door het woord van de Heer. Alzo zegt de Heer. En dan moeten we heel nadrukkelijk zeggen dat het feit dat er gezagsverhoudingen zijn in de samenleving, dat dat door de Heere zo verordend is. Als Paulus hier spreekt over dienstknechten en over heren, en u houdt het wel in gedachten, dan gaat het over de situatie van zijn dagen, over slaven en over meesters. Dan is het zo dat ook al zijn er uitdrukkingen in de brieven van de apostel Paulus, waarbij hij fel tegen allerlei misbruik van de macht van heren over slaven ingaat, dat hij het verschil in stand tussen slaven en heren niet opheft. Hij zegt niet: slaven, u mag allemaal revolutie gaan plegen tegen uw heren. Dat leest u nergens in de Bijbel. Slaven, als uw heren verkeerd doen, ga staken. Dat leest u nergens in de schriften. Maar u leest voor de moderne arbeidsverhoudingen zo aanstotelijke woord: wees gehoorzaam. Maar dan moet u er nog wat bij lezen. Hoe moeten ze gehoorzaam zijn? In eenvoudigheid des harten als aan Christus, dienende de Heere met goedwilligheid en niet de mensen. Gemeente jongelui, komt het in de gezagsverhoudingen waarin wij gesteld zijn. De man die in een groot bedrijf werkt tegenover degene die boven hem gesteld is, tegenover de directeur. de jongen en het meisje op school tegenover de leraar, komt het uit dat dit principe, dit Bijbelse principe, ons leven doortrekt. Dienende in eenvoudigheid als de Heere. Nee, dat betekent niet dat je altijd alles behoeft te slikken. Dat betekent ook niet dat je nooit eens iets tegen je superieuren of tegen je leraar of tegen iemand die over je gesteld is mag zeggen. Maar weten we daar nog van? Respect voor iemand die boven ons staat. Iemand die ouder is dan wij zijn. En ons dienstwerk, ons goddelijk beroep, zegt het oude huwelijksformulier. Of ook het goddelijk beroep van scholier of van student. Uit te oefenen in eenvoudigheid, in gehoorzaamheid als de Heere. Dat betekent in elk geval dat we ook in ons werk en op school trouw moeten zijn aan degenen die over ons gesteld zijn. Dat ik allen die over mij gesteld zijn liefde, eer en trouw bewijzen. Trouw voor het bedrijf waarvoor ik werk. Toch ook werk alsof het een stukje van mij is. Vroeger hoorde je dat vaak. Gelukkig nog wel. Maar ik vrees toch minder van werknemers die zoveel hart voor de zaak hadden. Dat ze voor het werk en vanwege de trouw die hem vanuit het woord werd voorgehouden, soms meer deden dan eigenlijk van ze gevraagd werd. Ja, ik weet het, dat staat haaks op een geest van stakingen en overeenkomsten, zoals het socialistische denken ons hele samenlevingspatroon doortrokken heeft. Maar het is wel de Bijbelse lijn: eer, liefde en trouw. En alleen wie vanuit die gezindheid zijn werk doet, heeft volgens de Bijbel het recht om, als er is iets te praten valt, te praten. En als er is iets te protesteren valt, te protesteren. Vanuit die houding. Het betekent ook dat we stipt moeten zijn in ons werken voor een bedrijf of wanneer we een eigen zaak mogen hebben voor het werk wat God ons opdraagt. Colossenzen 3 zegt het heel nadrukkelijk: al wat gij doet, doet het van harte als de Heere en niet de mensen. Nee, dat geldt niet alleen voor een dominee en voor een kerkenraadslid binnen de gemeente. Maar dat geldt voor ieder van ons. Wij staan in alle samenlevingsverbanden, in ons werk, in onze studie, op onze scholen, tegenover hen die over ons gesteld zijn, onder deze goddelijke klem. Doet het van harte, niet als de mensen, maar als de Heere. Zeg, kunnen ze het op onze scholen zien? Op de christelijke scholen, op de reformatorische scholen, dat er jongelui zijn die hun werk doen niet als voor de mensen, maar voor de Heere. Wordt het in het bedrijf waar u werkt of in de betrekking die u hebt, soms in heel eenvoudige dingen duidelijk dat u bij het woord wil leven? Gemeente, ik vrees, en ik zeg het niet uit de hoogte, want ik wijs ook naar mezelf. Ik vrees dat er wat dat betreft heel wat anoniem christendom is. Christendom incognito. Wat op de zondag en in de familiekring nog wel enigszins functioneert. Maar in de maatschappelijke verbanden heel erg onzichtbaar wordt soms. Heel erg. Ja, maar zegt u, dat is nou net zo verschrikkelijk moeilijk. U moest eens weten in wat voor omgeving ik werk. Midden in de branding, midden in de speerpunten van de samenleving, zoals iemand het onlangs noemde. Waar gevloekt wordt, waar Gods naam gelasterd wordt, waar zoveel gaande is, waar een jachtig tempo heerst. Er is niet eens gelegenheid. Ik weet al die dingen. Al weten sommigen van u ze misschien beter dan ik. Maar u voelt toch wel aan hoe ons maatschappelijke leven getekend dient te worden door deze regel. Eer, liefde, trouw, gehoorzaam, werkende voor God en niet voor de mensen. Ook daarin dat iets van een christelijke, bijbelse levenshouding doorklinkt. Nee, dan kunnen we met alles wat vandaag in de arbeidswereld en in de maatschappij gaande is niet mee. Dan zullen deze dingen op grond van het gebod van de heilige God ons leven ook op de maandag, dinsdag tot en met de vrijdag doortrekken. En dan nogmaals, dat betekent niet dat in de samenleving alles, ja, door degene die een lagere plaats inneemt, maar geslikt behoeft te worden. Want het woord van de Heere snijdt naar alle kanten. Het heeft ook wat tegen mensen die een hogere positie hebben, tegen directeuren en tegen mensen die leiding hebben te geven. En gij, Heere, doet hetzelfde bij hen. Nalatende de dreiging. Dus een dreigende houding. Bijvoorbeeld dreigen met ontslag. Bijvoorbeeld dreigen om het iemand moeilijk te maken. Bijvoorbeeld iemand altijd te na te komen. Als die weet dat ook uw eigen Heere in de hemel is. En dat er geen aanneming des persoons bij God is. U die een hogere positie hebt en die zijn er ook onder ons. Weet u dat? Geeft u zo leiding aan uw bedrijf, wetende dat u een Heere in de hemel hebt, bij wie geen aanneming des persoons is. En u die andere les geeft, leraren, onderwijzers, geeft u zo de kinderen les, wetende dat u een Heere in de hemel hebt en dat er geen aanneming des persoons is. Want gezag in bijbelse zin heeft God nooit aan mensen toevertrouwd om er eens op in te hakken en anderen te knechten. Maar gezag heeft ten diepste een dienend karakter. Om met het gezag dat God geeft, elkaar, de ander, de samenleving, de kerk, het koninkrijk van God te dienen. En zo ziet u hoe diep ingrijpend deze schijnbaar eenvoudige woorden uit de brief van de apostel Paulus, gelezen door het filter van onze Heidelberger catechisme, zal zijn. Maar de zaak wordt eigenlijk nog meer toegespitst als we ook nog wat verder ingaan op het gezag wat de overheid heeft. Want het zal duidelijk zijn dat wat van de maatschappelijke verhoudingen geldt, waar u een plaats in hebt en ik een plaats in heb, dat wij allen de overheid gehoorzaam moeten zijn. De overheid heeft uiteindelijk het wettige gezag over ons Nederlandse volk en ook over de Nederlanders die over de grenzen wonen. En die heeft ze van God gekregen. In een van onze andere belijdenisgeschriften, de 36 artikelen, de 37 artikelen of de Nederlandse geloofsbelijdenis, staat in het befaamde 36e artikel dit. Wij geloven dat onze goede God uit oorzaak der verdorvenheid van het menselijk geslacht koningen, prinsen en overheden verordend heeft. Vanwege de zonde en de verdorvenheid van het menselijk geslacht heeft God overheden gegeven. Dat is precies hetzelfde als wat we lazen in Romeinen 13. Alle machten komen van God. En laten we dan meteen maar heel duidelijk zijn en zeggen, dat hoeft niet te betekenen dat die overheid een godvrezende overheid is. Als Paulus aan de gemeente van Rome schrijft, dan schrijft hij aan de Romeinen die in Rome wonen en die net als Paulus in het ver weggelegen Palestina onderdaan zijn van de Romeinse keizer. En er waren in het Flavisch-Julische huis, wat toen aan de macht was, geen keizers die God vreesden. Er waren zelfs voorbeelden van zedeloosheid en goddeloosheid. Gaius Caligula en de beruchte keizer Nero. Zo'n overheid gehoorzamen. Paulus zegt tegen de gemeente van Rome, alle ziel, alle mens, zij de machten, de overheden, ook Nero. Ook Caligula, die God over hem gesteld heeft onderdanig. En het mag in onze kring niet gebeuren, wat wel gebeurt. Dat geredeneerd wordt wel, God zegt dat we de overheid moeten gehoorzamen. Maar werd me in Urk wel eens een keer gezegd, dominee, dat is een goddeloze overheid hoor. Die hoef je niet te gehoorzamen. Nou, dat staat niet in de Bijbel. Welke overheid God als wettige overheid aan ons geeft, hebben we te gehoorzamen. En u mag met uw oordeel over het geestelijk kaliber van de overheid u daaraan niet aan onttrekken. En bijvoorbeeld zeggen, nou die belastingmaatregel, daar houd ik me maar niet aan, want het is een goddeloze overheid. En die regel over de vangstbeperking, daar houd ik me maar niet aan, want het is een goddeloze overheid. Alle macht, onderdanig. Ook als een overheid dingen doet waarvan wij weten dat ze tegen het klare getuigenis van God ingaan, zijn we die overheid toch respect en onderdanigheid verschuldigd. Begrijpt u me goed? Dat betekent niet dat de ongeestelijke en onbijbelse dingen die een overheid doen zou, dat we die goed moeten keuren. En dat er geen wettelijke wegen bewandeld mogen worden om dat ook aan de overheid kenbaar te maken. Dat is iets anders. Maar u mag om die reden dat er dingen zijn die niet in overeenstemming zijn met het woord van de Heere, de overheid niet terzijde schuiven en de gehoorzaamheid opzeggen. Dat gaat tegen de schrift in. Diezelfde Paulus zegt ook niet alleen dat wij aan die overheid behoorlijke gehoorzaamheid schuldig zijn, maar ook dat wij voor de overheid dienen te bidden. Een van de grote taken die de kerk van het Nieuwe Testament op zich neemt, omdat de Heere dat in zijn woord voorschrijft, is dat zij dient te bidden voor allen die in hoogheid zijn gezeten. Dat behoort bij de nadere uitwerking van het vijfde gebod. 1 Timotheüs 2 staat het, en ik lees u de woorden maar. Ik vermaan dan voor alle dingen. Let u daar eens op, voor alle dingen. Als Paulus het heeft over het gebed, dan zegt hij, ik vermaan u voor alle dingen. Dat gedaan worden smekingen en gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid gezeten zijn. Opdat wij een gerust en stil leven mogen leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. Vandaar dat taak van de kerk is om in de eredienst de overheden regelmatig op te dragen. Maar het staat er niet alleen voor de kerk, weet u. Het staat er niet alleen voor de dominee en voor de eredienst. Paulus zegt het toch veel algemener. Ik vermaan u voor alle dingen. Bidden we voor ons vorstenhuis? Bidden we voor onze overheid? Is er gebed of God de vloedgolf van dingen die tegen de wet van de Heere ingaan in heel ons samenlevingsverband en waar ook de overheid niet aan voorbij gaat? Bidden we of God dat een halt toe wil roepen? Hebben we met betrekking tot de abortuswetgeving, de euthanasiewetgeving en nu alle verwikkelingen rond het wetsvoorstel van de wet algemene gelijke behandeling? Hebben we gebeden voor onze overheden, voor onze vorsten, opdat wij een stil en gerust leven mogen leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid? Gemeente, als u die woorden tot u door laat dringen en de oproep van de schriften die daarachter ligt, dan voelt u wat voor betekenis dit woord juist in deze weken krijgt. Ik ben geen jurist. Laat staan een kenner van dat wetsontwerp, al heb ik het wel doorgeploegd met de nodige commentaren daarop. Maar als u de dingen eerlijk vanuit de geschiedenis en in het licht van de schriften weegt, dan biedt dit wetsontwerp een sleutel wat in de toekomst gebruikt zou kunnen worden om de vrijheid van godsdienst in te dammen. En als u daarbij legt de ontwikkelingen in de samenleving en in de rechtspraak, de jurisprudentie, dan ziet u dat meer en meer de tendens lijkt te worden een eerlijke uitleg van de Bijbel naar de vrijheid van het geweten. En dat is toch de oude omschrijving van godsdienstvrijheid, kan door de rechter als schadelijk en strafbaar veroordeeld worden. En dat betekent dat als deze tendens doorgaat, het met het stille en geruste leven voor de christelijke organisaties, voor de christelijke scholen en zelfs voor de kerk en de uitleg van de schrift vanaf de kansel gedaan kan zijn. Hebben we onze ogen open gehad, u en ik? Hebben we geworsteld? O God, geef dat het woord niet gebonden mag worden door de een of andere moderne theorie. Heere, geef dat de vrijheid om het woord in al zijn ernst en scherpte, in zijn breedte en in zijn diepte te laten klinken, dat dat ons gelaten mag worden. Zijn we in het gebed geweest? Gemeente, wat een reden om ons ook in deze weken als kerken en als kerkleden, als dominees en ambtsdragers te verootmoedigen. Want ook wij staan schuldig. En dan zegt iemand misschien, ja, maar je kan dat toch zomaar allemaal niet laten gaan, en betekent nu bidden niet een wat passieve houding? Moeten we niet veel meer doen? Ach, mijn beste vriend, alle wettelijke wegen zijn geoorloofd en ik wil het u alleen maar aanraden. Maar vergeet één ding niet, te midden van alle activiteiten. Als de kerk niet buigt en leert bidden voor de overheid, en van daaruit wegen zoekt om de dingen aanhangig te maken die aanhangig gemaakt moeten worden, zal alle activisme en alle gepraat en alle gedoe ijdel zijn voor de Heer. Want de kracht van het christelijke leven en de kracht van het christelijke getuigenis ligt allereerst in de verborgen omgang met God. En van daaruit spreken. En van daaruit dan uw handtekening maar zetten. En van daaruit misschien een bijeenkomst bezoeken. Voorbeden is de nood van land en volk, van het ontkerstende, kerkverlatende Nederland, ons op het hart gebonden. En vergeet u ook dit niet. En ook dat is diep verootmoedigend. U kunt kritiek laten horen op dit en u kunt kritiek laten horen op dat. En er zijn dingen te over, veel te veel, om vanavond te noemen, waar kritiek op te oefenen is. Maar het woord van God laat ons zien. En de ontwikkeling in de geschiedenis onderstreept dat nog eens nadrukkelijk. Dat een land een overheid krijgt die het zelf wil. John Owen heeft in een van zijn beroemde geschriften geschreven: als een overheid, als een land God verlaat, krijgt het een overheid die God verlaat. Als een land zich van het woord afkeert, krijgt het een overheid die zich van het woord afkeert. Zo was het in de dagen van ouds en zo is het nu. Overheid staat niet los van de samenleving, niet los van ons volk, niet los van u en van mij. En daarom is het vanuit het woord van de levende God, te midden van alle benarring en benauwenis der tijden, roeping om met Daniël te buigen. Daniël geeft de overheid niet de schuld als het misgaat. Hij geeft zelfs het volk niet de schuld als het misgaat. Maar hij buigt met het volk in schuld en hij zegt in Daniël 9, wij hebben gezondigd. Onze koningen en onze vorsten, wij. Hij sluit er zichzelf bij in. Is er dat nog in de reformatorische gezindte onder ons, onder onze voormannen, onder onze predikanten, onder onze ouderlingen, onder de kinderen van God, wij. Daar wijst de Heere op vanuit zijn woord. En zo worstelend, biddend, smekend met de geestelijke nood, die ook een maatschappelijke nood is, maar vooral een geestelijke nood. Zo wil de Heere ons vanuit het vijfde gebod onderwijzen. En dan nog heel kort iets over het laatste. Dat blijft wat beknopt, maar ik hoop er in ander verband nog wel eens op terug te komen. Als het zo is dat het gezag in de samenleving en het gezag van de overheid gebonden is aan wat de schrift in zijn totaliteit daarvan zegt, dan geldt dat op een heel bijzondere wijze aan het gezag van het ambt. Ouderling, diaken, en de ouderling in bijzondere dienst die wij met een verkeerde naam dominee noemen. Want dominee betekent heer. Maar als het goed is, is een dominee geen heer, maar een dienstknecht. Een dienstknecht van God. En daarom een herder en een leraar van de kudde. Ambt heeft gezag. Opnieuw, niet alsof dominees en ambtsdragers alles maar voor het zeggen zouden hebben en mensen op een wijze zouden kunnen benaderen die toch wel buitengewoon autoritair is. Want zij ontlenen hun gezag niet aan hun persoonlijkheid. Dat denken de mensen soms. Wat een man, wat een dominee. Nou, maar daar ontleent hij zijn gezag niet aan. Hij ontleent zijn gezag, als het goed is, aan het woord van zijn koning. En naar de mate dat hij meer en meer zichzelf leert wegcijferen en door hem het woord van de koning door mag klinken, naar die mate heeft hij meer gezag. Dat is dus gezag in dienstbaarheid aan de koning, maar dan wel gezag. En als een predikant of een ouderling in alle eenvoud zoekt om uw geestelijke leiding te geven, en u misschien in alle liefde aanraadt om de wegen van de Heere te zoeken, maar u slaat die raad zomaar in de wind, dan zondigt u tegen, nee, niet tegen die man, maar tegen God. En dan slaat u het gezag wat God op hem gelegd heeft, opdat hij door zijn dienst u de weg zou wijzen. U slaat het in de wind. En vandaar dat de apostel in de brief aan de Hebreeën zo heel nadrukkelijk zegt aan het eind van zijn vermaning: zijt uw voorgangeren gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap zullen geven, opdat zij dat doen mogen, niet al zuchtende, maar met vreugde, want dat is u nuttig. Daar hebt u in een kort woord alles eigenlijk samengevat wat over het ambtelijk gezag te zeggen is. U wordt geroepen, ik word geroepen aan de ambtsdragers onderdanig te zijn. Ja, ik ook aan mijn medebroeders. Want ze waken voor uw zielen. Als het goed ligt, gemeente, hebt u allereerst wakende en biddende ambtsdragers. Toen de apostelen het te druk kregen, Handelingen 6, en de diakenen benoemd werden omdat ze alles niet meer aankonden, toen werd gezegd: wel, laten deze mannen erbij komen, opdat de apostelen zich zouden geven. Waaraan? Aan het bezoeken van allerlei conferenties? Nee. Aan het woord en aan het gebed. Dat zijn de eerste dingen voor een apostel en voor een dienaar. Wakende in de gebeden. Waken voor de zielen. Worstelen met God over de zielen. Het gebed en het woord. Maar dan ook met een hart op de kudde. En met een hart voor de kudde. Want zo'n ambtsdrager zijn gezag betekent ook dit: dat of hij nu diaken is of predikant of hoogleraar in de theologie, want dat zijn ook ambtsdragers, dat het bloed van de zielen van zijn hand geëist zal worden. En u weet toch wat dat betekent, niet? Dat is dat hoge gezag waar je ziel voor kan beven. Dat God zegt: als je ze niet genoeg waarschuwt en het arme niet opbeurt en de kreupelen niet de weg wijst. In één woord gezegd: als je de rechtvaardige niet aanzegt dat het hem wel zal gaan en de goddeloze niet aanzegt dat het hem kwalijk zal gaan, dan zal ik u verantwoordelijk stellen. Zijn bloed, het bloed van zijn ziel waarmee hij ten onder ging, zal ik van uw hand eisen. Er zijn mensen die rekenschap moeten geven over u. Over jou, mijn jongen of meisje. Vandaar dat een vader en een moeder die rekenschap moet geven over zijn kinderen. En een dominee die rekenschap moet geven over de schapen van de gemeente. Ook over de jonge schapen. tot in zijn ziel beroerd kan worden. Als je ziet dat de schapen of de kinderen verkeerde wegen gaan. En daarom gezag gedrenkt in liefde, in dienst aan de koning, weest ze gehoorzaam. Ik weet het, dat staat haaks op de modegeest van onze dagen. Maar het is in liefde en tot je behoud gezegd. Want de wereld met zijn bandeloosheid en met zijn gezagsontworteling heeft je heil niet op het oog, denk het maar niet. Maar die moeder die je zo verdriet doet, door je ongehoorzaamheid misschien. Of die vader die je zo pijn doet, door je eigen weg te gaan. Die zoekt het goede, want ze waken voor je zielen. In het ouder zijn zit iets ambtelijks. Iets van de herder, iets van de ouderling. En weet u, wat dat alles zo heel duidelijk zegt. Dit hele woord van de Heere over de verhouding van ons mensen ten opzichte van het gezag. Maatschappelijk, politiek, kerkelijk. Dat ongehoorzaamheid zo'n groot kwaad is. Daar is de eerste zonde, de oerzonde, het bewijs van. Adams val, ongehoorzaamheid. En zo is nog ongehoorzaamheid. Gods stem vaarwel zeggen. De rechten van de mens hoog in het zadel. En de grondrechten van de eer van God erdoor verdrongen. Zo was het bij de val. Zouden we dan samen onze ongehoorzaamheid persoonlijk in de samenleving als onderdanen niet voor de Heere belijden. En het bedekkende en vergevende bloed inroepen van hem. Die altijd gehoorzaam geweest is. Tot in de dood. Ja, voor mensen die met hun zonden vastlopen. Voor mensen die met hun ongehoorzaamheid geen weg meer weten omdat het hen beschuldigt. Is hij de dood ingegaan. En deze gezagsdrager die alle macht heeft in hemel en op aarde. Die zegt het, ze zullen alle voor mij buigen. En hij zal de armen en de nooddruftigen en de schuldigen redden. En die, die geen helper heeft, hem. Sions borg en koning hebben wij nodig. O, dat de koning onder ons mag werken en ons mag onderwerpen door zijn kracht en door zijn liefde. Want dan zal het en in ons leven ook naar buiten toe uitstralen. De christelijke deugd, de christelijke roeping. Van de onderdanigheid. In trouw. En in liefde. Amen. Thank you. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u. Laat het mogen zijn in diepe ootmoed. Want er is veel in de prediking van deze avond geweest, waardoor wij vernederd werden. En dan komt er niemand van ons onschuldig onderuit. Dan wordt ook door het praktische veld wat door dit gebod bestreken wordt, ons de schuld aangezegd. O God, leer ze ons ontdekken. Leer ze zien de zonde van de ongehoorzaamheid en van het verzet van het Adams bruisen in ons binnenste. En geef, Heren, dat we die genade mogen inroepen, maar ook helder mogen zien wat uw woord van ons vraagt, ook in het tijdsgewricht waarin wij leven. Heren, geef dat we buigen mogen, trouw mogen zijn, ook ten opzichte van hen die over ons gesteld zijn. Maar dat we ook het goede zoeken voor de samenleving, voor de regering. En zou u dan, Heren, ons een stil en een gerust leven willen laten. Geef ons ook genade, Heren, en in de samenleving, en in de verenigingen, en in de kerk. Om als de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van het uitdragen van de boodschap ook naar de ethische kant toe zou worden ingeperkt, om dan toch te spreken en om dan toch het woord te laten klinken, opdat wij ons niet voor u zouden schamen en opdat wij Gode meer gehoorzaam zouden zijn als het over die dingen gaat dan de mensen. Heere, geef ons dat. Want daar zit, ondanks de verachting, toch zegen in van u. Help en sterk ons deze week. Wees met ons allen uit genade. Amen. Psalm 111, het zesde vers, is onze slotzang. Ik sla op hen, op die getrouw in het land zijn de ogen. Ik zal in eer hen aan mijn zij verhogen. Psalm 101, het zesde vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.